Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze middagdienst waarin dominee De Jonge uit Nieuwegein voorgaat. Wij heten ook eventuele gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we met elkaar een gezegende dienst hebben. Verder begroeten we ook onze luisteraars die via internet of de band deze dienst met ons meemaken. Fijn dat u meeluistert. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeders van morgen is in algemene zin een zegen gevraagd voor het pastorale werk in onze gemeente en voor alle christelijke gemeenten wereldwijd. Ook is er gedankt voor de geslaagde kerstavonddienst die de afgelopen woensdagavond met de jongeren werd gehouden. En er is voorbeden gevraagd voor Greetje de Bruin, die de komende tijd de nodige onderzoeken zal moeten ondergaan. De collecte vanmiddag is voor het jeugdwerk van de NGK. En dan is er nog een mededeling over de oudejaarsavonddienst. Die is aanstaande woensdag in het gebouw van de CGK en begint om 7 uur. Dominee van der Marel is dan de voorganger. We gaan nu zingen gezang 144, de versen 1, 2 en 7. En na foto en groet zingen we gezang 147, de versen 1, 3, 4 en 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, we zijn hier bij elkaar in vertrouwen op de hulp van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Mag u beloven genade en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten die voor Gods troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen u samen bidden. Heere God, wij komen hier samen om de lofzang ook van de afgelopen week voor te zetten. We komen hier samen om tot u te naderen. We komen hier samen om elkaar te zien. We komen hier samen om ons geloof te belijden, te offeren, te bidden, maar ook om naar u te luisteren, uw woorden te horen, tot ons door te laten dringen. Heer, en lang of kort, maar onze ervaring is dan wel dat er dan wezenlijke dingen gebeuren, dat we gebouwd worden, en daar bidden wij ook om, dat we ook weten dat het niet automatisch gebeurt. Wilt u de schriften openen? Wilt u mijn mond openen? Wilt u ons hart openen? En geef dat we zo samen verder komen in hoe u uw weg gaat in Jezus Christus door deze wereld. Wij danken u dat u die grote God bent, die zich niet te groot acht om tot ons te komen. Dat feest hebben we gevierd, maar daar mogen we het toch altijd mee doen, ook nu weer. Zegen ons, geef ons uw woord en werk met uw geest. In Jezus' naam, amen. We gaan uit de Bijbel lezen en ik wil met u lezen Matteüs 2, een gedeelte. 28 december is in de geschiedenis van de kerk traditiegetrouw een dag waarop de kindermoord in Bethlehem aan de orde kwam. De Heere Jezus is geboren en dan wilde men met die lezing aangeven, zijn komst stuit meteen op verzet. En dat kun je natuurlijk wel zeggen als je dat gedeelte van Matteüs 2 leest. We gaan vers 13 tot en met 18 lezen. Nadat de wijzen, of zoals ze dan in deze vertaling magiërs, ik vind dat dan nog een beetje ander woord, klinken, de klank hoor, het zal wel hetzelfde, mensen zijn er natuurlijk mee bedoeld, magiërs en wijzen. Maar ik zal nog wel eens wat zeggen, denk ik, of ze het nog wel eens wat wijzen uit het oosten noemen. De magiërs, die zijn teruggekeerd naar hun land, vertelt vers 12, volgens een andere route. En dan gaat het in vers 13 verder. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid, wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. We gaan zingen uit Psalm 2. Hebben gekozen omdat daarin ook iets zit van die opstand van de volken, van de machtigen tegen God en zijn koningschap. Psalm 2, vers 1 en 4. Tweede lezing is Hosea 11, vers 1 tot en met 4. In Matteüs werd een woord hier uit je Hosea 11 geciteerd. Hosea 11 lezen we vers 1 tot en met vers 4. Een vervulling van een profetie in Jezus Christus. En die profetie die vinden we dus hier. Toen Israël nog een kind was, zegt God, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen hebben, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Dan helemaal aan het eind van het Nieuwe Testament, Openbaring 12 willen we lezen, vers 1 tot en met vers 6. We zeggen dat het hier gaat om, ja, zoals Johannes over de geboorte van Christus schrijft, maar dan ook in zijn bedreigingen, maar ook in de redding van God, de bescherming van God. Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. We zingen nu gezang 107, couplet 1 en 2. Nu de vierde lezing, 1 Petrus 4, waar het lijden niet alleen op Christus, maar op ons ook wordt betrokken. 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u Christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden, omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. We zingen nu de laatste twee coupletten van Gezang 107. Het gaat in de verkondiging, gemeente, over wat we het eerste lazen, Matthäus 2, en met name vers 14. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. We willen na de verkondiging Gezang 130 zingen. En ik wil even wat vertellen over de dichter, want dat is toch goed. Ik weet niet of u het een beetje kent. Dat Gezang 130 vind ik een van de mooie liederen. Het is een heel ingetogen lied. Van, gemaakt door Jochen Klepper. Als u een liedboek bij u hebt, dan ziet u zijn naam eronder staan. En dan ziet u er ook bij dat hij in 1942 is overleden. En dat zegt ook iets over zijn leven. Dit was een Duitser die in Berlijn woonde in die Tweede Wereldoorlog, in die tijden. En die was voor de Tweede Wereldoorlog getrouwd met een Joodse vrouw die uit haar eerste huwelijk twee Joodse kinderen had. En dan voelt u direct aan dat dat dus een verschrikkelijke tijd voor die mensen geweest is. Jochen Klepper die heeft ook meer kerkliederen gemaakt. Maar die heeft geprobeerd om zijn vrouw en kinderen, met zichzelf ook, om naar het buitenland te komen, om hen in veiligheid te brengen. En dat is alleen maar voor een dochtertje gelukt. En toen zag hij die verschrikkingen van dat Duitse Rijk op zich afkomen. Waar hij natuurlijk niet naast zat. En dat heeft hij niet kunnen verdragen. En toen heeft hij zelfstandig een einde aan hun leven gemaakt. En als u dat bedenkt bij de tekst van dit lied, waar ook de hoop in naar voren komt, maar toch een heel ingetogen lied. De nacht is haast zijn einde, de morgen niet meer ver, maar toch een morgen. En toch die hoop die uit dat lied spreekt. Maar dan spreekt dat, als ik dat besef, dan spreekt dat lied voor mij altijd nog meer. Dus na de verkondiging, gezang 130. Gemeente, kerst en vrede, dat is een koppel wat we graag samenhouden. Kerst en vrede horen bij elkaar. Ik denk wel eens, ja, als zeg maar een berenburger bij een gereformeerde ouderling. Of wat vind je nog meer onscheidbaar? Kerst en vrede. We doen soms 51 weken in het jaar. Kunnen we elkaar naar het leven staan. Maar die ene week, dan zal het vrede zijn. Of even overdreven gezegd. We trekken ons dan een paar dagen terug in de warme, vredige huizen. En we wensen vooral veel lieve dingen aan elkaar en we wensen elkaar alleen maar goeds. En ruzie is dan een paar dagen uit de boze. Dan ben ik natuurlijk de laatste om te beweren dat kerst niks met vrede te maken heeft. Maar natuurlijk heeft dat het. De engelen die zingen in hun ere, zei God niet voor niks, ook vrede op aarde. En het is een boodschap om je eindeloos in te verheugen. Wat met de komst van Christus blijkt, dan kun je echt zien wat God voor ons en voor de aarde voelt en wil doen en doet. Het is een boodschap om je eindeloos in te verheugen. Zo lief heeft God ons. Dus ja, dat een boodschap is om blij mee te zijn en dat te vieren, graag. Maar als je het dan hebt over de kindermoord in Bethlehem, dan lijkt dat wel een dissonant. Een valse toon bij een mooi lied. Zo ervaren wij dat. Ik weet niet hoe u deze week ook op verschillende manieren een kerstverhaal hebt gehoord. En als dat vaak, veel kerstverhalen die beginnen bij Maria en die eindigen bij de wijzen uit het oosten. Dan zal u dat van de week ook vast wel meer dan één keer hebben gehoord. Dan kom je in dat verhaal wel een barse koning Herodes tegen. Maar de wijzen uit het oosten die aanbidden dan Jezus en ze knielen daar neer en die gaan in vrede langs een andere weg weg. En dan sluiten we vaak het verhaal af, dan doen we of Herodes zich daarbij heeft neergelegd. Bij de weigering van die wijzen, magiërs, zo u wilt, om Herodes op de hoogte te stellen wat ze hebben en waar ze dat koningskind hebben aangetroffen. Als je daar een punt zet, dan lijkt dat wel het kerstevangelie een heel idyllisch verhaaltje. Maar dat is het dus niet. Want die moordpartij in Bethlehem, die hoort er helemaal bij. Het evangelie van Jezus Christus, dat wordt in onze wereld niet voor zoete koek geslikt. Dat horen we ook uit de mond van Simeon, die in de tempel staat om Jezus met Jozef en Maria te begroeten. En waar heeft hij het dan over? Dan profeteert hij dit van: velen in Israël zullen door hem ten val komen. Dat is toch ook niet gering. Of hij is een teken dat betwist wordt. En over Maria zelf zegt hij dat een zwaard door haar hart zal gaan. Vanwege het, dat ze om Jezus zal moeten lijden. Je kunt zeggen dat bij de geboorte van Christus de duivel uit zijn hol komt. En zich laat zien. En waarom doet hij dat nou? Waarom laat hij zich zien als Jezus aan zijn openbare optreden begint? Die voelt zich aangevallen. Die denkt, ik ga eraan. En dat kun je ook proeven uit Openbaring 12, waar toch staat geschreven dat die draak, en denkt u dan ook maar aan de duivel in welke gedaante dan ook, dat de draak op de loer ligt, om dat kind dat geboren gaat worden te verslinden. Wat dat betreft zet Matthäus 2 ons met twee voeten op de grond. Het is geen zweverig evangelie. Het wil toch zeggen, als je gelooft, dan sta je in een wereld vol met strijd. Het evangelie van de vrede roept ook onvrede op. Bij Jezus, het licht van de wereld, krijg je ook het duister te zien. Daar wordt de strijd mee aangebonden. Maar, dat vind ik het andere wat ik ook graag aan u mee wil geven vanmiddag. Matteüs 2 laat ook zien dat God zijn volk bewaart in die wereld vol met strijd. En ik zie dat gedeelte wat we gelezen hebben dan als een gedeelte waarin God naar voren brengt om welke weg hij gaat met zijn volk. Met Jezus, maar ook met zijn volk. En dan gaat het over, in de eerste plaats over bedreiging, in de tweede plaats over bescherming en in de derde plaats over redding. Die drie stappen wil ik met u zetten door Matteüs 2. In de eerste plaats, wij worden bedreigd. We moeten ons dus niet vergissen dat het evangelie naast bijval ook weerstand oproept. Door de komst van koning Jezus wordt de brute macht aan de kaak gesteld. Onder andere de brute macht van koning Herodes. Ik weet niet of u een beetje kent wat feiten van hem weet. Ik zal wat proberen op een rij te zetten, om een beetje te tekenen. Het gaat hier over Herodes de Grote. Het was een koning die groot was in bruutheid en geweld. Hij was zijn leven lang bang dat anderen hem beentje zouden lichten, van de troon zouden stoten. Hij heeft dan ook veel mensen uit zijn omgeving een kopje kleiner gemaakt. Daar was hij heel sterk in. Omdat hij argwanend was. Het was zijn tweede natuur, ja, misschien wel zijn eerste natuur. Mag ik eens vertellen, 3 van zijn zonen heeft hij om laten brengen, notabene. Dan kun je denken, kan nog erg, hij heeft ook 1 van zijn vrouwen om laten brengen, omdat hij hen verdacht van hoogverraad. En keizer Augustus, dus die hem op die troon gezet had, weet u wat die van koning Herodes zei? Je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Nou, dat kunt u een beetje begrijpen tegen die achtergrond van dat hij 3 zonen zelfs had omgebracht. En toen die stierf, toen hebben ze zijn sterfdag, ik weet niet wie, maar ik las dat van de week, hebben ze zijn sterfdag uitgeroepen tot nationale feestdag. Als een soort, ja, opluchting. Nou. Deze koning hoort. Er is een koningskind geboren. Nou, dan kunt u zijn reactie een beetje begrijpen. Dat staat een beetje in de lijn van de verwachtingen. Hij is geschokt. Hij denkt, mijn troon wankelt. En hij gaat dus op zijn eigen wijze gaat hij reageren. En hij vraagt dus eerst heel zogenaamd vriendelijk en geïnteresseerd aan die wijze. Wil jullie mij informeren waar dat kind is? Dan kan ik er ook eer bewijzen. Moet je denken. Als ze hem niet informeren, dan voelt hij dat de spot met hem gedreven is. Nou, president Bush die bukte nog voor de schoenen die naar zijn hoofd geslingerd werden, maar deze Herodes was niet gewend om te bukken. Die sloeg terug, die mepte terug. Hij reageerde zoals gebruikelijk. Uit de weg ruimen. Dat was hij gewend. Desnoods 100 kinderen. Als het maar raak was. Herodes is een van die type leiders die zeggen, die regeren zo van, desnoods ga ik over lijken, maar mijn zin zal doorgang vinden. Ik moest al denken toen ik hierover nadacht van de week over aan Mugabe van Oeganda. Als je de berichten daar een beetje over volgt, dan huiver je. Een hongerend volk. En een wanbeleid, een ziek wordend volk. En ik weet niet of u het van minister Koenders hebt gehoord, wat hij over hem vertelde. Mugabe, die is nogal gewoon om allerlei internationale conferenties bij te wonen en daar aan de onderhandelingstafel te zitten. En wat doet hij als hij in zo'n westerse stad is? Dan gaat hij met zijn gevolg in de duurste winkels winkelen. En denkt u dan nog even aan de beelden van zijn volk. Een heerser die heersen wil ten koste van zijn eigen mensen. Maar dat had je dus vroeger ook. Herodes was ook zo iemand. Iemand die niet met zich laat spotten. Zijn koningschap is een bruut koningschap. Wij moeten beseffen, gemeente, dat alles wat van God is in onze wereld weerstand oproept. En dat klinkt een beetje vreemd in onze oren, heb ik wel eens het idee. Want wij groeien een beetje op in onze tijd met het sfeertje van alles moet leuk zijn. En ook in de kerk moet het allemaal leuk zijn. Dat gevoel dat heb ik. Ik heb dit jaar gehoord en wat gelezen over een welvaartsevangelie. Grote kerken in de Verenigde Staten die blijken zo bezig te zijn. Ze geloven dat als je in God gelooft, dan heb je succes. Persoonlijk en ook in je zakelijke leven. Ik weet niet hoe ze dat nu invullen na de kredietcrisis. Maar die opvatting hebben ze. Dat doen ze ook in Afrika, kom je dat tegen. Als je gelooft, dan gaan je zaken goed. Dan word je van je ziektes genezen. Zo direct en zo brengen wij dat in onze streek, in ons land niet naar voren. Maar wel van, nou ja, het is belangrijk dat je je goed voelt. Je moet het fijn hebben. En dat moet ook in de kerk zo. Geloven moet je een goed gevoel geven. Dan kun je wel eens afvragen van, is er nog wel kwaad eigenlijk in onze wereld? Is er nog wel zonde in onze wereld? Of bestaat dat niet meer? Is de duivel soms weg? Zijn er nog boze machten die ons in slavernij brengen? Kennen we nog de strijd van het geloof om te overwinnen? Begrijpt u me goed, gemeente? Ik wens u allemaal het goede. En ik geloof het ook dat Gods heil zo overwinnend is, zo alomvattend, dat er een geweldige vrede is in Jezus Christus. Dat een vrede waarin alles goed is met God en met elkaar en met de natuur en met deze wereld. Maar ook weet ik dat de verlossing nu nog niet totaal is in ons leven. Er is nog een strijd om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het evangelie belooft ons veel, alle goeds, maar pas aan het eind van de streep is het compleet. En tot die tijd is het ook nog een tijd van strijd. Wij mogen vragen om het wonder van genezing en God geeft dat soms. Maar zolang Jezus nog niet terug is, zullen we toch een keer sterven. We mogen werken aan een groeiende kerk. Maar er staat nergens in de Bijbel dat hier in het Westen de kerk altijd zal blijven groeien. We moeten het kwaad tegenstaan. En het geloof in Christus moeten we dat doen. Maar, staat ook in de Bijbel, dat het kwaad alleen maar erger wordt. Dat het groeit. Dat wie vuiler is nog vuiler wordt. Mensen worden niet beter. Worden slechter. En de machten die tegen Jezus opstaan, zo laat de Openbaring daar toch geen misverstand over bestaan, die worden alleen maar groter. Laten we elkaar geen zand in de ogen strooien. Als je in geloof op weg gaat, dan kom je strijd tegen. Dan kom je tegenwerking tegen. Dat is de eeuwen door zo geweest. En dat zal zo zijn totdat Jezus alle vijanden aan de voeten van de Vader heeft neergelegd. En zo kom je dus Herodes tegen. En zo heb je de eeuwen door gehad. In allerlei gedaantes kom je van zulke tegenstanders van het koninkrijk van God tegen. De farao in Egypte, waar deze geschiedenis ook sterk naar verwijst. Die ook jongetjes liet ombrengen. Toch als, ook als een soort antigoddelijke macht, die farao. Of denkt u aan de Filistijnen, of de Edomieten, of de Assyriërs. De Romeinen in de tijd van Jezus, de Openbaring, kom je dat ook weer tegen van het rijk van de duivel tegenover het rijk van God, het rijk van de boze, of Babylon tegenover Jeruzalem. Gemeente, ook het rijk van de boze is ook nu prominent aanwezig, ook bij ons. De boze beproeft elke gelovige, elke kerk, alles wat van God is. Waar iets van God is, daar zijn bedreigingen. En als je volgeling van Jezus Christus bent, dan overkomt je ook lijden. Zo hebben we dat gelezen toch in 1 Petrus 4. Want een leerling staat niet boven zijn meester. Jezus heeft geleden, wij delen in zijn lijden. En zo wordt dus ook Jezus bedreigd als hij ter wereld komt. Ja, juist hij, zeker hij. Natuurlijk, de Satan die ziet het gebeuren, hij gaat eraan. Dus uit alle holen en gaten en hoeken komt de boze aangesneld. En onder andere dus Herodes de Grote. Maar, en dat is het tweede waar ik in Matthäus 2 op wil wijzen, heeft u ook gehoord toen we de geschiedenis, die geschiedenis aan het lezen waren, van bescherming? Bescherming door God. Zoals je dat ook in Openbaring 12 leest, dat God dat kind wegvoert, zegt iets van bescherming. Dat is prachtig eigenlijk in Matthäus 2. God staat met zijn beschermende handen rondom dat kleine, kwetsbare leven van Jezus. God zorgt bijvoorbeeld in de eerste plaats dat die wijzen, dat die in een droom horen, ga nou niet terug naar Herodes de Grote, want die heeft kwaad in de zin. En zo gaan dus die aanbidders van Jezus, gaan via een andere route terug. Ook Jozef krijgt een droom, zijn tweede droom al. In zijn eerste droom had hij gehoord van, toen hij dat niet begreep rond Maria, dat zij zwanger was, van niet wegvluchten bij Maria, want wat zij meemaakt, dat is van God. Maar de tweede droom hoort, die vlucht wel weg, met het kind en met Maria. En blijf daar, laat God hem merken, blijf daar in Egypte, totdat ik je terugroep. En zo gaat Jozef, als een, zeg maar, een zorgvader, voor Jezus, de eerstgeboren zoon, zorgen. Denkt u zich dat eens eventjes in. Na alles wat hij met Jezus en rond Jezus heeft meegemaakt. Pas nog heeft hij daar 3 mensen uit het oosten, helemaal aangereisd gezien, geknield gezien, in aanbidding, met prachtige geschenken. En nu moet hij gaan vluchten met dat koningskind. Wat zal er niet door zijn hoofd zijn heen gegaan? Maar Jozef is hier een zorgzaam kind van God. Nog diezelfde nacht, dus op hetzelfde moment besluit hij om naar Egypte te gaan. En gaat hij naar Egypte. Gemeente, bedreigingen zijn nooit mooi. En je moet het lijden nooit verheerlijken. Maar ik vind het machtig mooi in Matthäus 2 dat God beschermt. Die Herodes die is groot in het kwaad, maar hij zal Jezus met geen haar krenken. Jozef die ontkomt met het kind en Maria in Egypte. Het lag dicht bij Bethlehem. Herodes heeft daar geen macht. En vroeger was Egypte ook al eens een toevluchtsoord voor de familie van, zeg maar, van Jezus, van Jozef, toen Jacob daar in de tijden van hongersnood met zijn familie onderdak vond. En wat ook mooi is, dit past helemaal in het plan van God. Want deze tocht naar Egypte en daarna de terugkeer, ja, dat is al voorzegd in de profetie. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zo staat dat in de schrift in het Oude Testament. En misschien weet u dat, maar profetie dat gebeurt soms, wordt soms verschillende keren met een verdieping vervuld. En hier in Jezus Christus wordt het definitief vervuld. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is eerst is dat toegepast op Israël, want in de Bijbel betekent zoon soms ook het volk Israël. Maar nu gaat het echt over de zoon van God die uit Egypte geroepen zal worden. God beschermt dus Jezus Christus die verlossing over Israël gaat brengen. In alle kwetsbaarheid. Als kind komt hij ter wereld. En God de Vader had die bedreiging al voorzien. En die bedreiging is ook van alle tijden. Maar zeker bij de komst van de verlosser barst die in volle hevigheid los. God beschermt zijn zoon en doet zijn koninkrijk echt komen. Het kind ontkomt en het zal later zijn roeping onder Israël vervullen. En totdat dat kind ja zelf zijn leven zal geven. Maar dan nog is zijn weg niet ten einde. En zo komt de verlossing voor kerk en wereld. De weg van Jezus loopt niet dood. En dan mag u ook uit weten, gemeente, dat God zo ons ook zal beschermen, zeker. Dat betekent dus helemaal niet van er overkomt je niks. Ik geloof niet in een welvaartsevangelie. Er kan ons veel overkomen. Als je een band met deze Jezus Christus hebt, dan ben je niet buiten gevaar. Geloven kan je ook iets kosten. Misschien wel je vriend kosten, je vriendin kosten, misschien wel je geld. Misschien wel word je wel kwaad aangedaan omdat je in Jezus gelooft. Het kan je leven kosten. Het christendom is naar aardse maatstaven een zwakke beweging. Een machteloze beweging. Het evangelie van Jezus Christus wordt weersproken. Herodes en zijn kornuiten doen hun uiterste best om het werk van God te verhinderen. We zijn nog een leidende kerk, geen triomferende kerk. Of zoals dat dan vroeger wel aan spreuken aan de wand hing. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Gemeente, geloven betekent niet dat je welvaart hebt aan deze kant van de streep. Misschien minimaliseert de kerk wel in ons rijke, eens christelijke Westen, terwijl het overal elders groeit. Misschien. Het evangelie belooft geen succes op zichzelf. Maar waar je wel zeker van mag zijn, is Gods bewarende hand. Hij zal met ons zijn. Dat is de belofte die de schrift door wordt gegeven. Ik zal met je zijn. Immanuel, met je zijn. Zoals hij met Christus was, zo zal hij ook met ons zijn. En dan de derde lijn die ik in dat gedeelte in Matteüs 2 zie. De weg die Israël moest gaan, die is Jezus gegaan. En dat betekent onze redding. Uit Egypte heeft God zijn zoon geroepen. Want de roeping van Israël was, ze moesten Gods knecht zijn, Gods dienaar. Met God op weg gaan. Nou, u weet wel, dat is niet zo geweldig gegaan. Israël als knecht van God. Denkt u aan Mozes, dat is toch een grote knecht van God. Geweldige dingen gedaan, die Mozes. Maar hij heeft ook gefaald, mocht het beloofde land niet binnen. David, grote koning. Jezus, uit zijn geslacht geboren. Maar hij ging ook in de fout. En zo is het met heel Israël. Maar hier is Jezus Christus, hij gaat de weg opnieuw. Hij doet alles wat God van ons verwacht. Hij moet vluchten naar Egypte. Hij gaat de weg die wij moeten gaan. En dat is nou het evangelie. Jezus is wat wij moesten zijn. Jezus gaat de weg die wij moeten gaan. Hij doet wat wij moeten doen. En door geloof in Jezus Christus mag u, mag ik, mag jij ook zijn. Wat God van ons verwacht. En dat is evangelie en dat is onze redding. En zo gaat Jezus in alle kwetsbaarheid zijn weg. Het leven van Jezus is niet een aaneenschakeling van hoogtepunten. Het is een weg van lijden naar verheerlijking. Wat wij zouden moeten doen, doet Hij tot aan het kruis toe. De Heer die knecht werd, die regeert via het kruis, die overwint via het kruis. En dat zal de Satan overwinnen. En dat is ook verzoening voor al onze zonden. Jezus Christus, in Hem zorgt God ook voor ons. Amen. willen nu samen God danken en bidden. Wij danken u, Hemelse Vader, dat uw evangelie niet alleen een boodschap is voor de perioden dat de zon schijnt, maar ook de perioden als het tegenzit, als het misschien zwaar is in het leven. Dat u een God bent van alle tijden, dat u een God bent ook boven alle machten. Niet dat we daardoor alles begrijpen, maar dat zodat we wel toch in vertrouwen kunnen leven en onze weg kunnen gaan. Wat er ook op onze levensweg komt, er valt te leven, we kunnen gaan, want u bewaart ons. U bent met ons, u gaat met ons. Wij bidden u, Heere God, dat dat vaste geloof er steeds weer mag zijn. En ook als dat wel eens weg is, dat we het opnieuw krijgen van u. En dat we in dat geloven en in dat vertrouwen worden gesterkt, daar bidden wij u om. Zodat we de tijden begrijpen en ook de dingen die gebeuren daartegen kunnen. Zodat we niet door elke tegenwind geveld worden, maar staande blijven of weer op kunnen krabbelen. Heer, wij bidden u om uw kracht, ook in de tijden waarin we leven, de tijden die we doormaken, de dingen die we zien en die we zien gebeuren, die we niet begrijpen en waar we bij naar ons hoofd grijpen, hoe kan het toch dat mensen dat doen? Als we kijken naar het kwaad wat groeit en toeneemt, als onkruid, gaat het maar verder. En het lijkt soms alles te overwinnen. Soms lijkt er geen einde aan de invloed van het kwaad, wat mensen wordt aangedaan, wat mensen overkomt aan ellende en leed. Hoe de samenleving ook verruwt en mensen vereenzamen, mensen omkomen, hoe mensen geweld wordt aangedaan, hoe mensen het kwaad aanbieden en hoe mensen moeten zuchten. Heer, wij bidden u voor hen en voor al die mensen in nood. Mensen die zuchten onder dictaturen, mensen die door een foute overheid omdreigen te komen, moeten lijden. Heer, geef dat daar verandering in mag komen. Bidden u voor de volken in Soedan, in Oeganda, in Congo. Maar ook als we denken aan het geweld wat er is in Irak en Afghanistan, als we dat denken aan het geweld wat er is in het Midden-Oosten. Wij bidden u, Heere God, dat dat toch mag eindigen. En dat er verantwoorde leiders van de regeringen zijn, die een weg van vrede en recht en gerechtigheid gaan en veiligheid bieden en zoeken. En de ander uitnemen erachter naar zichzelf. Heren, die verkieselijker weg, die Jezus Christus is gegaan, de grote koning. Heer, wij bidden u of uw koninkrijk voortgang vindt. En we weten dat u dat gebed altijd vervult, want uw koninkrijk gaat verder. En het rijk van Christus komt. Maar Heer, dat toch steeds meer mensen gaan geloven in dat evangelie. Zegen ons ook in de komende week, de komende dagen, als de dingen van ons leven, ook van het afgelopen jaar, door onze handen gaan, door onze vingers, en als we de zegeningen tellen en ook zien wat er niet goed is gegaan. En waar we misschien wel spijt of verdriet van hebben. Onder lijden. Heer, wij bidden u dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar door u getroost en geleid worden, gedragen worden door de tijden heen. En dat geloven we dat u dat doet. Zegen ons, Heere God, als gemeente. Zegen ons elk persoonlijk. Zegen ons als uw gemeente in deze wereld. Wij bidden u dit uit genade in de naam van Jezus Christus. Amen. Tot slot willen we nu zingend ons geloof belijden. Gemeente, wij mogen nu heen gaan in vrede, onze hart tot God verheffen en Gods zegen ontvangen. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.